Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast van BDO Legal. Vandaag ga ik het samen met Christian Buijs en Koen van der Mark, beide jurist ondernemingsrecht M&A, hebben over bedrijfsovernames. Ieder jaar wisselen duizenden bedrijven van eigenaar. Een succesvolle bedrijfsovername is een uitdagend proces waar vele factoren een rol spelen. We hebben het vandaag over huidige marktomstandigheden en aandachtspunten voor ondernemers die niet eerder te maken hebben gehad met het proces van een overname, maar wel benaderd worden tot het doen van de verkoop van hun bedrijf. Iets dat in de huidige markt en zeker in bepaalde sectoren zeker geen ondenkbare situatie is. Welkom Chris, Koen.
Dankjewel.
Hoe gaat het met jullie?
Ja, goed. Het zijn eigenlijk best wel drukke tijden.
Ja.
Dus nou, dan zal Chris zo dat ik even inhaken waarom het drukke tijden zijn. Maar nee, dat is altijd leuk. En traditioneel is altijd het laatste kwartaal van een jaar altijd druk. Maar het loopt ons lekker door.
Oké. En was dat afgelopen jaren ook zo? We zitten eigenlijk al 2 jaar in de corona. Steeds die druk op het laatste kwartaal?
Ja, dat is eigenlijk al altijd zo geweest. Hoewel je wel iets raars zag natuurlijk bij corona, toen het over 1-2 maandjes wel eventjes stil lag. Mm-hmm. Pakte daar juist in die zomer heel hard door. En dat schoot eigenlijk gewoon, nou, dat is eigenlijk niet gestopt.
Nee. En zit er nog echt een verschil in het eerste coronajaar, het tweede coronajaar? Is het daarna de trein alleen maar door blijven denderen? Chris?
Nou, wat Koen ook zegt, hè, dat eerste jaar, daar zag je toen corona, hè, want we zitten nu exact 2 jaar in de coronaperiode. Zag je februari tot en met april dat het echt heel rustig was. Hè? Onzekerheid, partijen die in een traject zaten, die legden de pen neer. En dat lag gewoon echt stil.
Ja.
En eigenlijk daarna heb je gezien dat, wat Koen ook al zei, dat gedurende het jaar gewoon echt twee hele drukke jaren zijn geweest. Terwijl je normaal toch wel een dip hebt in de eerste maanden en kort voor de zomer. Ja. Maar dat is nu al echt 2 jaar, is het een gekkenhuis.
En zie je daar nog in bepaalde sectoren, zie je dat meer dan bij anderen?
Nee, dat is wel echt, is wel echt marktbreed hoor. Je hebt natuurlijk altijd sectoren waar de aandacht op gevestigd is. Maar je ziet nu gewoon marktbreed dat er dat ontzettend, ontzettend druk is en veel overnames gedaan worden.
Ja. Ja, de kranten staan er ook vol van. Hè? Het is een drukke overnamemarkt geweest. Hoe zijn de vooruitzichten? Er zijn natuurlijk ook altijd vooruitzichten die bepaalde partijen maken voor het komende jaar. Hoe ziet dat eruit, Koen?
Ja, volgens mij is iedereen nog wel redelijk enthousiast bezig. Dus je ziet, maar er zijn natuurlijk, hè, zitten nu weer in andere omstandigheden dan 2-3 weken geleden.
Ja.
Om maar eventjes daarop te wijzen. Dus,
ja. Ja, want terwijl wij dit opnemen is natuurlijk de oorlog in de Oekraïne net begonnen. Geeft dat... Hoe is dat historisch, zeg maar, oorlogen? Geeft dat nog een bepaald effect op de overnamemarkt? Ik kan me voorstellen dat dat ook weer onzekerheid met zich meebrengt.
Ja, onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen is natuurlijk niet echt goed voor de markt.
Nee.
Maar net als bij corona, en dat moet je zeker niet met elkaar vergelijken natuurlijk, maar nee. Is het natuurlijk zo dat er bepaalde diensten dan juist weer omhoog komen. En,
ja.
Dus daar zal misschien wel weer de focus op zijn en veel... overnames die plaatsvinden.
Ja, en sommige mensen die profiteren is misschien het verkeerde woord, maar hè, benutten juist de kansen in die onzekerheid.
Dat denk ik ook. En ik denk trouwens ook wel dat de trend in de verdere digitalisering gewoon wel voortzet.
Ja.
En misschien zelfs wel een boost nog krijgt.
Ja, dat heb je met corona natuurlijk ook gezien. Oké, dan even inzoomen op waar we het vandaag verder nog over hebben. Stel je wordt als ondernemer, je bent lekker bezig. Je bent ooit begonnen om te ondernemen en niet per se om te verkopen. Maar dan word je toch benaderd door een andere ondernemer of een investeerder. Die dan de vraag stelt van, heb je interesse in de verkoop? Hoe moet je nou omgaan met zo'n verzoek?
Ja, vooropgesteld dat je dus wel als ondernemer al denkt, nou, ik ben best geïnteresseerd om daarop in te gaan. Mm-hmm. Dan ben je waarschijnlijk al door een heel proces geweest waar je gedachten hebt gevormd over, ja, wat wil ik met mijn bedrijf? Wil ik dat verkopen? Heb ik familie klaarstaan die het misschien over wil nemen? Maar als je dan dat proces hebt gehad en je denkt, ik ben wel geïnteresseerd om te verkopen, ja, dan moet je jezelf denk ik ook wel even vragen, hoe wil ik afscheid nemen? Wat blijft mijn rol daarna dan nog? Mm-hmm. Maar het is altijd wel goed om te realiseren dat zo'n proces van zo'n verkoop, dat is echt een proces waar je doorheen moet. En daar moet je niet te lichtzinnig over denken. Het is altijd een zorgvuldig proces, moet je bewaken. En ja, haak ook professionele adviseurs aan waar nodig. Zorg dat je je eigen team en je eigen gedachten klaar hebt staan hoe je dit wil doen. En dat je dan ook levelt en brainstormt met adviseurs hoe je dat proces wil gaan doen.
En ja, je zegt er gaat een heel proces aan vooraf, maar dat is eigenlijk ook al een soort intern proces van ben ik wel toe aan een verkoop? Ja, kun je daar iets van zeggen? Van hoe pak je dat aan als ondernemer?
Ja, elke ondernemer gaat er natuurlijk heel anders mee om. Mm-hmm. Er zijn ook hele programma's ontworpen, ook door BDO bijvoorbeeld, hoe je familie betrekt bij jouw ondernemer, hoe je een overname binnen je onderneming doet. Mm-hmm. Maar vaak zijn ondernemers daar natuurlijk wel gewoon zelf mee bezig. Mm-hmm. Dus als je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je denkt, ja, ik wil hier iets anders met mijn geld gaan doen. Ja. En vaak gaat het niet om het geld. Het gaat vaak om het voorzetten van waar jij jarenlang al je uren in hebt gestoken. En daar wil je gewoon, dat wil je waarborgen.
Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook nog een heel groot verschil in zit. Of het een familiebedrijf is. Of ja, dat eigenlijk één iemand het opgestart heeft, maar dat er geen familie achter zit. Chris, hoe kijk je daar?
Ja, dat zijn echt totaal verschillende processen, hoor. Je ziet in zo'n familiebedrijf natuurlijk, hè, iedereen in een familie of veel mensen binnen een familie zijn betrokken bij het bedrijf, hè, of financieel of ook feitelijk met de handjes, hè, neefjes, nichtjes, broers, zussen die in het bedrijf werken. Je zit ook nog met eigendomstructuren, hè. Ook die personen kunnen eigendom hebben van het bedrijf, eigenaar zijn van het bedrijf. En je ziet bij een familiebedrijf met name dat zo'n proces toch wel wat meer tijd in beslag neemt. Met name ook omdat het gesprek met de familie gevoerd moet worden. En met name bij familiebedrijven is het natuurlijk een hele emotionele stap om het bedrijf echt te verkopen aan bijvoorbeeld een derde partij.
Ja. Ik kan me ook voorstellen bij een familiebedrijf dat het een proces van jaren is. Hè? Kijk, je ziet op een gegeven moment de volgende generatie aankomen. Het is geen verrassing meer. Maar goed, buiten een familiebedrijf kan het ook zijn dat je bij spreken gewoon door een telefoontje of een mailtje onverwacht benaderd wordt van goh, ik zou best interesse hebben om je bedrijf over te nemen. Hoe wapen je je daar als ondernemer tegen? Wat doe je dan?
Ja, dat is ook wel een beetje de markt op het moment. Hè. Er zijn partijen in de markt die op overnamepad zijn. Hè. De lage rente speelt met name een rol. Hè. Geld zoekt altijd een weg om te renderen. Hè. Dus grotere partijen in de markt, investeringsmaatschappijen, vermogende particulieren. Ja, die zoeken met hun geld een weg naar rendement. Dus die kijken ook naar MKB Nederland. Kijken wat voor bedrijven daar actief zijn en zonder dat een bedrijf te koop staat, worden die ondernemers ook benaderd van heb jij niet interesse om je bedrijf te verkopen aan mij?
Ja.
Ja, afhankelijk van of je daar zelf al mee bezig bent geweest of dat je op dat moment als ondernemer ineens in actie moet komen en moet denken hè, van ja, wil ik dit wel? Ja, maar dat is wel de huidige de marktsituatie.
Ja, precies. Ja. En hoe ga je dan met dat proces om? Zeg maar? Wat zijn dan de eerste stappen die je zet, Koen?
Nou, waarschijnlijk, en dat is niet gek in deze markt, word je benaderd en dan wordt er gevraagd, kan je wat informatie delen over jouw onderneming? En normaal zou je dat misschien los van zo'n situatie zeggen, nou nee, dat ga ik niet zomaar mijn hele onderneming op straat leggen en dan een compleet vreemde eigenlijk delen. Maar dit is een andere situatie, misschien ben je wel getriggerd en wil je niet meteen verkopen. Dus dan wil je wat informatie verschaffen. Maar vaak om een beetje inzicht in het onderneming te krijgen, willen ze wel iets meer zien dan alleen een jaarrekening die ze al openbaar hebben. Dus dan willen ze meer, er wordt meer gevraagd.
Ja.
Ja, en eigenlijk moet je dan al meteen een soort gezonde achterdocht hebben, dat je niet meteen alles maar gaat delen en te ver in dat proces al zit, voordat je je hele eigen onderneming op straat legt. Dus ga nadenken. Ga alvast nadenken wat je wel wil delen, wat je niet wil delen. Kijk, het ideale situatie maken een soort verkoopbrochure van je bedrijf, een soort informatiememorandum. Maar daar is lang niet altijd alle tijd voor en soms is het ook helemaal niet de kosten waard.
Nee.
Maar denk wel goed naar wat je deelt en ga ook afspraken maken over hoe je zaken deelt. Geheimhouders een verklaring laten tekenen is altijd wel een goede tip.
Ja, dus het is niet gek om daar meteen in het begin, juist in het begin de geheimhouding, dat soort dingen af te spreken.
Nee, precies. Ik zou dat zeker doen. En je wil dat gewoon wel zorgvuldig doen, dat informatie delen. En een verkoop van een bedrijf moet ook gewoon een professioneel proces zijn. Dus daar hoort het ook bij.
Ja. Wat zijn verder nog eerste stappen, Chris?
Nou ja, die geheimhoudingsverklaring is zeg maar de eerste stap op juridisch vlak. En die is met name belangrijk om te voorkomen dat je informatie blijft sturen. En je stuurt wat cijfers en dan komt de vraag van ja, heb je het volgende ook nog voor mij? En je blijft sturen hè, zonder dat je concreet afspraken hebt gemaakt op schrift, wat er nou met die informatie mag gebeuren. Ja, doe dat gedoseerd. Zorg dat die geheimhoudingsverklaring er ligt. En als de geïnteresseerde partij dan op een gegeven moment genoeg informatie heeft, ja, vraag dan ook vooral op een gegeven moment als verkoper om een bieding. Hè, van je hebt nu informatie gekregen, je blijft om meer informatie vragen. Nou, ik kan nog wat toelichten daarover. Kun je aangeven als verkoper, maar vraag op een gegeven moment om een bieding. Hè, ook om zo'n proces een stapje verder te brengen. Je moet op een gegeven moment weten wat die partij nou van plan is. En wat voor een beoogde prijs. Hè, dat is vaak belangrijk. Ook de andere voorwaarden overigens. Maar een prijs is toch wel iets waar een verkoper nieuwsgierig naar is. Ja, om die prijs op schrift te krijgen met alle voorwaarden van dien.
Ja. Zou je niet misschien zelfs al wat eerder over die prijs moeten beginnen? Ik kan me voorstellen. Ja, kijk, als ik een huis koop of zo, of als je een baan aanneemt, je moet eigenlijk al weten van, als je met elkaar aan tafel zit, van ja, heeft dit zin om echt met elkaar in gesprek te gaan? Want als de een een miljoen wil hebben en de ander wil maar 100.000 euro geven, ja, dan kun je informatie uitwisselen tot je een ons weegt, maar dan kom je nooit tot elkaar natuurlijk. Dus hoe zie je dat?
Ja, het mooiste is om die informatie gedoseerd daar te brengen. Hè. Wat Kuno noemde, een informatiememorandum noemen wij dat. Dus dat verkoper een pakket opstelt, hè. Net als bij een huis. Hè. Een informatiebrochure waarin staat wat hij of zij wil delen. Dat moet uiteraard eerlijke informatie zijn. Hè. Ga geen dingen verzwijgen, want dat heeft allemaal geen zin. Daar komt men in een proces later toch wel achter. Ja. Maar bied een informatiepakket aan op basis waarvan een geïnteresseerde partij een bieding kan uitbrengen.
Ja.
Nou, hè, als je je verkoop goed hebt voorbereid of je hebt een adviseur ingeschakeld, die gaat met zo'n informatiememorandum aan de slag. Dat wordt klaargemaakt, dat wordt verstuurd aan de geïnteresseerde partij. Mm-hmm. En op basis daarvan kan de geïnteresseerde partij een bieding uitbrengen. Nou ja, dan weet je, hè, waar je staat met elkaar. En dan heb je eigenlijk voorkomen dat je losse informatie blijft sturen in zo'n proces.
Ja, dan hoor ik vaker de term LOI of letter of intent staat dat voor, hè? Intentieverklaring. Waar past die in dit proces?
Die komt in feite daarna, hè? Dus er is een informatiememorandum gezonden. Er is een bieding uitgebracht. Nou, partijen weten dan hoe ze in de situatie staan met elkaar.
Ja.
Nou, en als partijen dan zeggen, nou, dit lijkt ons wel een positieve setting om door te gaan met elkaar. Dan wordt er inderdaad een intentieovereenkomst of een LOI gemaakt. En die LOI zegt in feite van, nou, hè, op basis van wat we hebben uitgewisseld, is dit de prijs. En in die LOI zie je ook nog een aantal voorwaarden staan. Bijvoorbeeld een koper wil een boekenonderzoek doen. Hij moet nog financiering ophalen. Dus wat voorwaarden om uiteindelijk tot de transactie te komen. En wat met name ook belangrijk is in zo'n LOI, is een tijdspad op te nemen. Om te voorkomen dat zo'n proces tot in lengte van dagen gaat duren. Hè. Dus spreek heel concreet af. We staan nu hier, over 2 maanden moet dit gedaan zijn en we zitten in juni bij de notaris. En zet dat strak neer, dat voorkomt dat je een jaar bezig bent. Hè, kosten lopen op, je gaat je aan elkaar irriteren als het te lang duurt. Dus maak gewoon hele concrete afspraken.
Ja, hoe lang duurt eigenlijk het proces? Ja, daar kun je waarschijnlijk niet algemeen iets over zeggen, maar van benaderen, informatiememorandum, LOI en verkoop?
Gemiddeld genomen, wat wij over de jaren hebben gezien, is dat zo'n proces 6 tot 9 maanden in een optimale vorm duurt. Hè. Sneller is beter, moet wel zorgvuldig gebeuren. Sneller is altijd mooi.
Ja.
Maar het is altijd wel zo dat als je na een jaar nog niet met elkaar rond bent gekomen, ja, dan kun je afvragen of de relatie onderling wel goed is. Hè. Er kunnen andere omstandigheden spelen, maar 6 tot 9 maanden is normaliter toch wel een tijdspanne waarin zo'n hele overname gedaan moet zijn. Van eerste contact tot en met het moment bij de notaris.
Ja, oké. Okay. En Koen, ik hoorde Chris al zeggen, een boekenonderzoek. Is dat nou wat ze ook wel een DD noemen?
Ja, due diligence is daar een term voor inderdaad.
Precies. Hoe gaat dat in zijn werk? Want eerst stuur je wat de informatiebrochure, zeg maar. Maar dan?
Ja, dat is eigenlijk een kernelement ook van die fase waar je dan in zit. Hè? Die fase van, we hebben een LOI gesloten, een soort voorovereenkomst die dan de afspraken vastlegt tussen partijen, nou, richting de deal. Dus daar zit altijd dat boekenonderzoek in. En eigenlijk komt dat samen met het feit dat je ook onder Nederlands recht heb je als koper moet je gaan onderzoeken wat je koopt. En de verkoper heeft de mededingingsplicht over wat hij gaat verkopen. Ja. Die kent natuurlijk de tent, het bedrijf het beste. En hoe dat vaak gaat is dat de koper een soort informatieverzoeklijst bij de verkoper neerlegt. Nou, dit wil ik eigenlijk allemaal zien. En dat gaat over arbeidsrecht, maar financieel ook, contracten, dat soort
dingen.
Ja, eigenlijk al. Ja. En wat je vaak doet, is dat je een soort digitale omgeving creëert, een dataroom, al die informatie aanlevert. En dan kan je ook nog een soort vragen, een soort Q&A, functie kan je daar maken, zodat er ook op die manier informatie kan worden uitgewisseld. En ja, zo'n proces moet ook niet te lang duren. Dus ga ook inderdaad, wat Chris zei over zo'n tijdspad, maak gewoon afspraken over dat duurt 3-4 weken. Maar ja, dat moet natuurlijk niet maanden duren, zo'n boekenonderzoek. Want het is ook heel erg belastend voor de, ja, je operational business die je aan het draaien bent.
Ja, en hoe, we hebben het al over de geheimhoudingsverklaring gehad. Maar stel je komt dan niet tot elkaar. Hè? Dus je gaat uiteindelijk weer uit elkaar. Wat neem je dan op in de geheimhoudingsverklaring of in de LOI? Wat er dan met die informatie gebeurt. Want je hebt natuurlijk als verkopende partij geen garantie dat die potentiële koper daarmee toch dingen gaat doen. Hoe leg je dat vast?
Ja, in zo'n geheimhoudingsverklaring, met name in de LOI, staat er vaak een afspraak beschreven dat als zo'n traject stopt, uiteraard wat gaan we dan doen met de kosten? Hè? Of wat doen we niet? Hè? Scheiden onze wegen en brengen we geen kosten bij elkaar in rekening? Maar ten aanzien van die informatie wordt vaak afgesproken dat als zo'n proces eindigt, dat die informatie vernietigd moet worden. En dat de informatie die opgeslagen is door de geïnteresseerde partij, ja, gewist wordt, verwijderd wordt.
Ja.
En op die manier probeer je dat toch af te schermen.
Ja, snap ik. Nou zei je al naar Nederlands recht, hè? Koen liet je al even vallen. En dat triggerde bij mij van, ja, wat nou bij een internationale overname? Hè? Dus je hebt een internationale partij die jouw bedrijf wil overnemen in Nederland. Zijn daar nog bijzondere aspecten aan?
Nou ja, kijk, vooropgesteld, als je een overname doet hier in Nederland van een Nederlands bedrijf, Nederlandse aandelen, geldt Nederlands recht.
Ja.
Dus daarmee is al grotendeels je antwoord gegeven. Maar wat je ook wel belangrijk is, we hebben het heel vaak over proces, maar ook in het buitenland, elke fusie en overname, M&A-proces, heeft wel een soort van vaste invulling. Dus ook in het buitenland, en is er misschien bijvoorbeeld bij Engeland en US. En de USA is er heel veel focus op hele dikke contracten.
Ja.
Omdat ze daar gewoon andere invullingen van het recht hebben. En in Nederland is dat wat pragmatischer. En hebben de redelijkheid en billijkheid veel aanvult. En wat partijen nou beoogd hebben. Dus dat vergt minder dikke contracten. Maar dat is een groot verschil. En bij buitenlandse partijen, ja, het is natuurlijk altijd wat meer adviseurs komen daarbij kijken. Want dan moet je ook een buitenlandse adviseur die naar Nederlandse onderneming kijkt. Maar dan is het des te belangrijk dat je ook een Nederlands goede adviseur hebt die weet uit te leggen aan een buitenlandse partij hoe het in Nederland werkt.
Ja, precies. En ben je dan gebonden aan één partij of mag je met meerdere partijen tegelijk onderhandelen, Chris?
Ja, dat is altijd een beetje een spel en dat is een afspraak die je ook maakt in de LOI. Een geïnteresseerde partij die zal in de LOI altijd opgenomen willen hebben dat gedurende 3 of 6 maanden de betreffende verkopende partij niet met de andere in gesprek gaat.
Ja.
En dat wil zo'n geïnteresseerde partij terecht, denk ik overigens, om te voorkomen dat er een prijsafspraak wordt gemaakt en die verkoper op de markt gaat kijken of die niet een hogere prijs heeft. Dus partijen tegen elkaar uitspelen.
Ja.
En je ziet om die reden ook wel eens dat er gewacht wordt door een verkopende partij met het ondertekenen van een LOI. En dan wordt zo'n informatiememorandum aan verschillende partijen aangeboden.
Ja,
daar wordt dan een beetje mee gespeeld van om te kijken, ja, welke biedingen krijg ik binnen? Ja, en met wie ga ik dan een LOI tekenen? Maar als die LOI helemaal getekend is en daar staat zo'n exclusiviteitsbeding in,
ja,
dan kun je niet, hè, als zo'n beding erin staat, naar een andere partij toestappen en vragen van, ja, heb jij niet een hogere prijs in gedachten?
Ja, nou ken ik uit de faillissementspraktijk, zeg maar. Daar heb je met een doorstart eigenlijk hetzelfde in de zin van dat er een overname plaatsvindt van de activa en het biedingsproces. En het triggert mij ook wel, zeg maar, de huizenmarkt. Daar zie je nu dat er overboden wordt. Hè? Dan worden de biedingsprocessen. Speelt dat dan ook in overnameland? Dat je eigenlijk zegt van, nou jongens, kom erop met z'n vijven of zo. Doe maar een bod. En dat je daardoor de prijs omhoog krijgt. Of
ja, dat heeft toch wel te maken met de sector. En of die sector in trek is op dat moment. Hè? Je ziet sectoren waarin best wel hoge multiples, hè, zo noemen we dat, betaald worden.
Ja.
Maar dat hangt echt af van de sector. En als je een bedrijf hebt dat goed in de markt ligt en waarvan de adviseur van tevoren aangeeft, nou, hè, we moeten hier toch echt kijken of we niet een soort biedingsproces kunnen opstarten om te kijken, hè, welke prijzen er komen. Maar soms is die luxe er ook niet.
Nee, dus dan moet je echt een pareltje in handen hebben waar iedereen op uit is. Ja, precies. Dus maak duidelijke afspraken, proces in de gaten houden, proces voorbereiden. En ook op een gegeven moment dus aan juridische documentatie als geheimhoudingsverklaring LOI denken. Wat voor adviseurs heb je allemaal nodig om die overname rond te krijgen? Juristen, hè, voor het juridisch aspect, maar wie komen er verder nog aan bod?
Ja, het is zeker, wij zijn wel zelf jurist, maar wij zijn zeker meestal niet de eerste die aan tafel schuift. Nee. Vaak wordt er bijvoorbeeld een financieel specialist, want dat is toch de kern van de deal meestal, van voor welke prijs en onder welke bedingen ten aanzien van de financiering en de prijsmethodiek gaan we deze deal doen. Dus die zit vaak, een corporate finance adviseur zit vaak als eerste aan tafel. Maar je gaat al snel naar dat vlak waar je iets wil vastleggen. Dus dan komt er vaak een juridisch adviseur ook bij. Ja. En dan ligt het maar net aan de onderneming of er echt een focus is op veel contracten of moet je arbeidsrecht bekijken. Maar zijn er ook bijvoorbeeld hele andere trajecten? Bijvoorbeeld heb je vanuit mededinging allemaal goedkeuringen nodig? Dat zijn van die specialistische vakgebieden die je specialisten ook vergen.
Ja, en waarderingsdeskundigen waarschijnlijk belangrijk voor de prijsbepaling.
Precies, die zitten echt meestal aan de voorkant van het traject al.
Ja.
Omdat je eigenlijk, wat jij ook terecht stelde, van je wil in het begin al wel een soort van match hebben van zitten we niet te ver uit elkaar te praten, hebben we het wel over hetzelfde.
Ja, hè?
Hebben we het wel over een prijs die we alle twee akkoord vinden. En de voorwaarden en dergelijke kunnen we verder wel. Maar je moet een beetje, zoals je misschien ook als je een nieuwe baan krijgt, ga je ook eerst, zal een werkgever misschien ook eerst vragen, wat denk je te willen verdienen?
Ja,
en moet jij ook even met de billen lood?
Ja, ja, snap ik. En het sluitstuk is dus de trip naar de notaris om... Vaak zijn het BV's waar dan aandelen overgedragen worden.
Precies. Er zijn vaak bijna alle transacties zijn aandelentransacties waar de hele onderneming wordt gekocht.
Ja.
Je kan ook een deel verkopen. Dat noemen we dan een asset transactie. Mm-hmm. Vaak zijn het de gehele ondernemingen die worden overgedragen. En dat is een trip inderdaad naar de notaris om de aandelen te leveren. Ja. En dat is vaak een heugelijk moment natuurlijk.
Ja, zeker. Hebben jullie nou nog concrete tips voor ondernemers bij het verkopen? We zijn ze eigenlijk al een beetje doorgelopen net, maar heb je nou nog concrete tips, Chris?
Ja, als ik voor mezelf mag spreken, hè, op emotioneel vlak zie je vaak wat onderschatting door een ondernemer, hè, die verkoopt. Je bent met een heel intensief traject bezig een aantal maanden en als men dan bij de notaris zit, de handtekening heeft gezet, dan komt vaak de klap.
Ja.
En ook in de weken daarna, want even plat gezegd, je bent een succesvolle ondernemer. Je wordt aangesproken op de tennisbaan of op het voetbalveld, hè, met wat je doet en wat je hebt gepresteerd. Maar opeens ben je geen ondernemer meer. Je hebt wel een zak geld, maar je bent even plat gezegd niets meer.
Nee.
En dat is wel iets wat de ondernemers vaak onderschatten. Hè. Dus ga ook in dat emotionele denkproces, dat begint al tijdens dat overnametraject. Hè. Er worden best wel kritisch gekeken naar je onderneming. Er worden kritische uitingen gedaan. Hè, dus dat vergt een stukje emotionele hardheid. Maar ga ook vooral goed nadenken wat je daarna gaat doen en hoe je dan in de wedstrijd zit.
Ja.
Ja, en de tweede tip denk ik van zorg hè, ook dat je goed oplet tijdens het traject. Dat je dat die verkoop niet lekt naar je personeel. Hè, dat creëert allemaal onrust. Koen zei net al terecht, als zo'n project loopt, dan ben je naast dat project met de business bezig. Hè, dat moet allemaal wel goed blijven doorlopen, die 6 tot 9 maanden. Ja. Dus zorg dat dat tussentijds niet aan personeel lekt. Informeer wel de personeelsleden die je nodig hebt voor zo'n traject. Hè, die wat moeten aanleveren, opleveren. Ja, en denk ook, hè, net als dat emotionele deel na de transactie, naar hoe je het je personeel gaat vertellen als die overname een feit is. Hè. Want ook bij het personeel komt zoiets nog wel stevig binnen.
Ja.
En ook daar kun je na de transactie een hoop gedoe hebben met mensen die de kont tegen de krip gooien. En die wel nodig zijn voor de nieuwe eigenaar om nog het bedrijf te draaien. Hè. Dus dat zijn twee... Ja.
Is er daar ook nog een moment dat je bijvoorbeeld ondernemingsraad, als die er is, dat je die moet informeren?
Ja, als je het over grotere ondernemingen hebt en er zijn grenzen voor, hè, wanneer je die moet betrekken of wanneer je een ondernemingsraad moet instellen. Maar dat soort gremia, die moeten geïnformeerd worden. Ook dat moet vroegtijdig gebeuren en ook die moeten iets kunnen vinden van de transactie die aanstaande is. Ja. Wij spreken ook vooral met zo'n ondernemingsraad af en die plicht hebben ze ook dat ze die informatie geheim houden. Hè? Want het kan niet zo zijn dat je vroegtijdig bij zo'n ondernemingsraad iets meldt. Nee. En dat zo'n ondernemingsraad bijvoorbeeld richting personeel stelt, ja, dit is aanstaande en jongens, zet je schrap.
Ja, het is dus een dilemma tussen van je wil Ja, je wil eigenlijk wel communiceren, maar op het juiste moment en niet te veel informatie.
Ja, dat is altijd wel een spanningsveld. Maar het is dus met name heel belangrijk om over die twee aspecten vroegtijdig na te denken. Hoe je er zelf in zit en hoe je het richting personeel uiteindelijk gaat brengen. Dus denk daar goed en vroegtijdig over na.
Nou, ik kan me ook voorstellen van hoe je er zelf in zit. Je focust terecht ook op de fase daarna. Wat ga je doen met je leven? Maar ook het verkopen zelf is natuurlijk ook een emotioneel proces. Terwijl het eigenlijk gewoon een business deal is, zou moeten zijn.
Ja, je ziet dat die ondernemers in hun dagdagelijkse activiteiten natuurlijk gewoon goede en harde ondernemers zijn. En ze worden toch wat weker als het gaat om hun eigen bedrijf. En daar is die rol van die adviseur ook belangrijk. Hè? Zet die ertussen. Hè? Die is eerste aanspreekpunt ook voor een wederpartij om kritische zaken zeg maar te melden en kritiek op het bedrijf. Hè? Wat schort er aan het bedrijf en waarom moet die prijs eventueel omlaag? Zet die persoon ertussen. Maar dus ook die rol van die adviseur is echt heel belangrijk. Dat wordt vaak onderschat.
Ja. Koen, jij nog aanvullingen?
Ja, ik denk dat Chris zegt over, gaat ook richting dat proces. Hè. Je moet ook je onderneemt en dat doe je ook professioneel en zakelijk. En je verkoop van je eigen bedrijf moet je ook op diezelfde manier benaderen. Dus begin op tijd daarover na te denken en neem ook vooral de tijd. Neem vooral de tijd, dat is heel belangrijk. Ja. Neem de tijd over zelf je gedachten over te vormen. Om te sparren met mensen uit je eigen bedrijf. Met je eigen adviseurs. Om dit proces gewoon goed in te steken. En want vaak is dat verkopen van een bedrijf wel een sluitstuk van jouw onderneming. Ja. En doe je maar één keer. Dat moet zorgvuldig gebeuren. En daarom is het ook belangrijk dat je gewoon de juiste mensen om je heen hebt. Verzamel die om je heen. Je bent misschien zelf, wat Christo zegt, erg emotioneel betrokken. En dat is eigenlijk alleen maar goed natuurlijk. Dat moet ook zo. Ja. Maar zet er een specialist naast je of of je CFO bij een wat groter bedrijf. Die staan er misschien net iets verder vanaf. Maar zijn wel heel belangrijk om dat proces gewoon goed in gang te houden. Die overname adviseur, die vind je misschien in het begin wat duur. Ja. En die vraagt misschien wel een paar procent van de deal. Maar die verdient zich bijna eigenlijk altijd wel terug. Omdat je vaak spreken wij ondernemers ook nog een tijdje na de deal. Ja. Hoe kijk je er nou op terug? Dan durf ik ook wel de vraag te stellen, hoe kijk je op ons terug? Ja. En vaak wordt er even een goede lange vakantie geboekt naar zo'n afronding van zo'n traject. Want het is vaak een heel intensief traject. Mm-hmm. Dat verdient even vakantie. En dan vaak zie je ondernemers na een half jaar of een jaar weer eens terug. En hoe kijken ze daarop terug? En dan vonden ze dat toch wel een ingewikkeld, complex proces. Maar kijk ze er meestal wel goed op terug natuurlijk.
Ja, nou, mooi. Goed zo. Ja, ik hoor veel dilemma's. Dus als je benaderd wordt in deze drukke marktomstandigheden, dan heb je echt wel wat huiswerk te doen om het proces goed voor te bereiden. De tijd te nemen, maar weer niet te lang. Hè? Want dan gaat het ook weer niet goed. Emotie op afstand te zetten en zorgvuldig te communiceren met alle stakeholders. Dan dank ik jullie voor je bijdrage, verhelderend. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze BDO Legal podcast. Ik wil jullie allebei nogmaals bedanken en u ook bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.